Welkom bij Das Privé, een wekelijkse podcast over privacy. Iedere aflevering bespreken we het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Boetes, datalekken, nieuwe technologie, oftewel alles dat met privacy te maken heeft. Ik ben Bart van Buitenen en vandaag Tim van Haren er weer bij. En samen overlopen wij het laatste privacy nieuws. Voor vandaag in de podcast hebben wij onder andere uiteraard weer een aantal datalekken. De discussie over smartengeld. Het concept van leefstijlverzekeringen, waarbij je door middel van gegevens korting kunt krijgen. Clubhouse kunnen we niet laten ontbreken. Een zoekrobot van 23 miljoen euro en een overzicht van wat boetes met nog een paar kleine berichtjes ertussendoor. Dus zoals gebruikelijk weer meer dan genoeg om over te praten. Tim, de eerste om de revue te laten passeren, heb jij gevonden. In Frankrijk is er kennelijk een serieus datalek gevonden van medische gegevens.
Yes, medische gegevens van 500.000 Fransen zijn gelekt op het internet. Het gaat hier specifiek over gevoelige medische gegevens, waaronder zaken zoals de HIV-status van een persoon, de eventuele aanwezigheid van een hersentumor, of die persoon zwanger is of niet, en dergelijke. Het zou gaan over data die tussen 2015 en 2020 is verwerkt door een tiental Franse laboratoria. Een grappige anekdote daarbij. De data was oorspronkelijk bedoeld om verkocht te worden via een Telegram-groep. De hackers achter het datalek zelf zijn na een kleine ruzie dan toch maar uit elkaar gegaan en een van de groepsleden heeft beslist om de hele database, waarschijnlijk out of spite, volledig openbaar te maken op het internet. De database is inmiddels op meerdere websites te vinden en dat zal waarschijnlijk nog wel een staartje krijgen.
En dus oorspronkelijk dan gestolen bij de laboratoria, bedoeld om te gaan verkopen. En wegens dan wat interne ruzie heeft een van de hackers dan maar besloten, als ik het niet krijg, dan niemand, en dat gewoon gepubliceerd.
Of het gestolen is echt, of het hier gaat om onkunde en een datalek door de laboratoria zelf, is niet meteen duidelijk. Maar wat wel duidelijk is, is dat de hackers duidelijk geen dikke vriendjes meer zijn en dan maar besloten hebben om de data online te zwieren, zodat er niemand van kan profiteren.
Oké. Okay.
Toch financieel niet.
Nou ja, dat sluit dan mooi aan op het nieuws dat Emmanuel Macron eerder deze maand kennelijk aangekondigd heeft om 1 miljard euro te gaan stoppen in cybersecurity programma's in Frankrijk.
Beetje te laat voor deze laboratoria, maar toch altijd mooi om te zien.
Inderdaad, klopt. Nu, stel je nou eens voor, Tim, wat dat bij jou gebeurt. Jij zit in die dataset. Hoeveel euro is dat jou waard? Hoeveel vind jij dat je als schadevoeding zou moeten krijgen?
Dat is mij van onschatbare waarde, mijn data. Ik ga daar zelfs geen getal op plakken.
Nee, inderdaad. Wel, je noemt het correct. Dat is nu net de uitdaging waar we dan steeds tegenaan lopen. Als er zo'n datalek is, hoeveel geld moet je krijgen? Mm-hmm. Want het principe van een immateriële schadevergoeding is iets wat in de GDPR nu wel voorzien is. Aleid Wolfsen, dat is de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, heeft daar zelfs een blog aan gewijd. De pakkende titel, smartengeld moet de regel zijn, niet de uitzondering. Hij haalt wat voorbeeldjes aan, waar die ik ook de revue heb zien passeren de laatste tijd. Het bedrag van 500 euro komt daar heel vaak voorbij. De Raad van State heeft in Nederland een keer 500 euro schadevergoeding toebedeeld. In Oostenrijk hebben we hetzelfde gezien. Die vond ik nog wel interessanter. Dat ging over een zaak waarbij het inzagerecht niet goed was ingevuld. En zelfs daarvoor werd dan een schadevergoeding toegekend. Een Nederlandse gemeente die 500 euro moest betalen omdat het burgerservice nummer, de Nederlandse Rijksregisternummer, was gelekt. Dus je ziet dat wel steeds terugkomen. Wat Aleid Wolfsen in zijn blog vervolgens aanhaalt is van het probleem waar we al tegenaan lopen is hoe ga je dat kwantificeren, een kras op je ziel. Ja, ik vind het interessant. Het is iets wat ik, voor zover ik weet, in België nog niet heb gezien. In Nederland zijn er dus nu een paar voorbeeldjes van waar daar effectief een schadevergoeding voor wordt toegekend. Ik zelf zou het een goede zaak vinden als dat wat vaker gebeurt.
Ja, daar ga ik wel volledig in mee. Het is inderdaad een moeilijke kwestie om dat te gaan kwantificeren en een bedrag te gaan plakken op. Oké, wat is dat nu waard, zo'n data leak en de gevolgen daarvan? Toen je me die vraag stelde, moest ik ook even nadenken. Wat als, het eerste waar ik meteen aan denk is over welke data gaat het? Hoe wordt die data misbruikt? Wat is het gevolg voor mijn persoonlijk leven daarop? En zoveel factoren dat daaraan meespelen, dat het zeer lastig is om daar echt een getal op te gaan plakken. Maar wel een interessante discussie om te hebben en zeker eentje die we moeten voeren nu.
Ja, en pak zeker. Je hebt die voorbeeldjes waar vervolgens die klassieke gegevens in een datalek, zoals naam, telefoonnummer, gebruikt worden om mensen op te lichten. En als het dan gelukt is, ja, dan heb je een heel tastbaar iets. Maar, en dat kwam in die andere zaken in Nederland ook wel eens voorbij, dat het dan iemand was die gewoon aangaf van ja, ik kan niet bewijzen dat hier identiteitsfraude mee gepleegd is. Ik kan niet bewijzen dat hier iets mee gebeurd is wat anders niet gebeurd zou zijn. Maar ik voel me hier slecht bij. Ik heb daar last van en ik ben wat geloof in de overheid verloren. En dat zijn allemaal dingen die mee moeten tellen. Ja goed, €500 is dus nu, ik heb dat inderdaad al een paar keer voorbij zien komen. Wat mij interessant zou lijken, het is iets wat bijvoorbeeld als je ziet in de verzekeringswereld. Zeker in Amerika hebben ze daar volgens mij hele rekentabelletjes voor. Dat ze gewoon kunnen zeggen van oké, jij hebt zoveel schade in die zin gehad. Je hebt dat meegemaakt of iets. Nou goed, dan krijg jij zoveel. Dat lijkt me nou een interessante oefening. Als we dan hebben over academici die nog eens een leuk privacy onderwerp zoeken. Ik denk dat het een interessante oefening zou zijn om eens te gaan kijken hoe kunnen we toch op een bepaalde manier relatief objectief die immateriële schadevergoeding gaan kwantificeren. Nu goed, als we kijken naar hoe men omgaat met die schadevergoedingen, stel dat je een systeem hebt om dat objectief te gaan berekenen. Ja, je ziet dat dat nodig is, want ik zag ook een artikeltje waar men dat dan in Duitsland weer op een andere manier berekent. Dan heeft men kennelijk over een bepaalde materialiteitsdrempel. Er moet een minimum hoeveelheid aan schade zijn om überhaupt in aanmerking te komen. Dat is iets waar nu kennelijk een rechtszaak is die wellicht voor opheldering voorgelegd gaat worden aan het Europees Hof. Wie weet dat daar, hè? We zien toch vaak in privacyland dat vanaf dat het bij het Europees Hof voor Justitie komt, dat we daar de finale duidelijkheid krijgen, dat die daar iets mee kunnen gaan doen. Dus ik ben benieuwd, het lijkt mij een interessant concept. Net zoals dat we in de praktijk hebben gezien dat boetes toch een hele sterke incentive motivator is om in orde te zijn met die wetgeving, denk ik dat het voor schadevergoedingen nog veel meer zou kunnen zijn. Dus een interessant om op te volgen, denk ik.
Zeker ook omdat schadevergoedingen naast boetes toch wel voor extra publiciteit zorgen bij de betrokkenen zelf. Hè. Als de betrokkenen zelf er iets bij te winnen heeft, als een bedrijf op de vingers wordt getikt, denk dat er dan veel meer betrokkenen gaan zijn die zich daarbij gaan aansluiten en mee gaan zoeken naar een schadevergoeding. In vergelijking met een boete, dat wordt uitgegeven, het bedrijf betaalt dat en that's it.
Interessant, inderdaad. Ook dat kan een driver zijn. Even kijken, wat was onze volgende? We hebben een artikeltje van de NOS, Nederlandse publieke omroep. Artikeltje gaat over de zogenaamde leefstijlverzekeringen. Ik weet niet of jij daarmee bekend bent.
Vaag, dat zegt me iets. Is dat niet, zijn dat geen verzekeringen waarbij dat je aan de hand van hoe gezond je levensstijl is, of dat je dagelijks fietst of loopt, dat je dan minder of meer betaalt?
Inderdaad, het is natuurlijk een beetje een kromme vertaling van de lifestyleverzekering. En die komen erop neer dat jij in een appje bepaalde gegevens verstrekt die onderbouwen dat jij een bepaalde gezonde levensstijl hebt. En dan maak je aanspraak op een lagere korting. Wat cijfertje die ze meegeven is dat twee grote verzekeraars, Mensis en ASR in Nederland, hebben daar samen al 130.000 mensen die gebruik maken van zo'n type verzekering. Wat ik daar interessant aan vind, omdat er zijn twee kanten waarop dat op kan gaan. Hè. De ene waar men altijd bang voor is, is verzekeraars gaan gegevens van jouw bonuskaart of jouw voordeelkaart of de pluskaart van een Delhaize gebruiken om te zien, ah, jij hebt te veel friet gekocht, je hebt te veel bier gekocht, jouw premie gaat omhoog. Dat is een negatieve insteek die zeker niet ondenkbaar is. Maar wat we dus nu vooral zien is de omgekeerde variant, de positieve insteek. Oftewel, we gaan niet kijken wat je slecht doet en daar hogere premies aan koppelen. Jij kunt wel laten zien wat je goed doet en daar gaan we lagere premies aan koppelen. Omdat een verzekeraar ook zegt, van kijk, op het moment dat wij weten dat jij minder schadegevallen gaat krijgen, schadegevallen in de zin van ziek worden, dan is dat alleen maar normaal dat er ook een lagere premie tegenover staat. Op die manier, dat men dat positieve aspect eruit pakt en niet dat negatieve gaat kijken en dat gaat verwerken in een polis, ben ik zeker niet tegen.
Nee, en zolang men het goed documenteert wat men wel en niet gaat doen met die gegevens en hoe men daarmee omgaat, vind ik dat eigenlijk wel een heel leuk initiatief, hè, dat je niet gaat focussen op de negatieve dingen zoals soms wel kan gebeuren bij verzekeringsmaatschappijen, maar dat je echt de neutrale lijn erin houdt en dan, zodra dat het iets positiever is dan de neutrale lijn, daar een soort beloning aan geeft.
Ja, nu daarbij natuurlijk met een heel groot uitroepteken, dan moet je ook die gegevens alleen maar daarvoor gebruiken. Moet je ook niet op zoek gaan naar die andere gegevens om dat negatieve alsnog te doen. Dat is een verleiding waar men waarschijnlijk nog wel aan bloot zal staan, dus dat is iets wat goed bewaakt moet worden. Wat men ook meegeeft vanuit een andere verzekeraar die daar tegen is, de CZ, is van ja, maar die gaat in tegen het solidariteitsbeginsel. Met andere woorden, een verzekering is nu eenmaal een verzekering omdat we er met z'n allen op intekenen. En omdat er altijd een minderheid is die bepaalde schadegevallen gaat hebben, kunnen wij dat met z'n allen betalen, omdat we allemaal inleggen. Dat volg ik ook. Dus ik denk dat je, zoals men dat zelf ook aangeeft in het artikel, als je dat gaat toepassen, moet er een bepaald minimumverzekering die daar nooit aan onderhevig is, dat er ook nooit een onderscheid in kan zijn. Maar gaan we kijken naar zeker iets wat in Nederland heel bekend is, omdat men daar een iets afwijkend verzekeringsstelsel heeft. Daar heb je een soort basispakket wat ook al gewoon een privéverzekering is. Het concept van de mutualiteit bestaat daar niet. En daar koop je dan aanvullende pakketjes bij. Nou, die aanvullende pakketten, denkt men dus aan, daar kunnen we dit soort dingen aan gaan toevoegen. De andere categorie die je daarin ziet is de reisstijlverzekeringen, waarin je op dezelfde manier aan een appje bijhoudt wat jouw reisstijl is en op basis daarvan een aangepast aanbod kunt krijgen. Iets waar ik toevallig ook zelf wat ervaring mee heb in het bekijken van dat soort activiteiten als DPO, van de makers van dat soort apps. En ja, waar echt wel goede dingen mee te doen zijn, waar je ook ziet dat men bijvoorbeeld rekening moet houden met het feit dat men in Frankrijk snelheidsovertredingen mag jij niet gaan registreren. Op dat moment ben je potentieel bijzondere categorieën van gegevens aan het verwerken. En dat men daar bijvoorbeeld techniek op gaat toepassen, zoals die enkel on-device verwerken. De gegevens van bepaalde snelheid en daaraan gekoppeld wel of niet een overtreding, die gaan nooit jouw toestel verlaten. Die komen nooit binnen bij de organisatie die het verwerkt. En op die manier bouwt men daar dus bepaalde data protection by design, privacy by design technieken in. Ik denk dat hier een hele belangrijke is. Dit zijn mooie case studies om dat soort privacy by design technieken goed toe te passen. Maar ja, op zich, hè, dus in C, ik ben zeker niet tegen. Er zitten heel veel uitdagingen aan die we goed in de gaten moeten houden, maar het principe op zich is nu net wat ik graag eens zie en wat ik ook vind dat we dat wat vaker moeten benadrukken. De positieve dingen die je kunt doen als het op de goede manier persoonsgegevens gebruikt worden. Het is echt niet allemaal verbod, verbod, verbod. En dat komt hier nog eens heel goed uit. Even kijken de volgende. Ja, dan hebben we het dan in de categorie van wat gebeurt er als het niet goed gaat. ByteDance heeft de maker van het TikTok, het bedrijf achter TikTok, heeft een schikking van $92 miljoen gedaan. Stond op tweakers.net, jij hebt hem gelezen.
Ja, als we het over TikTok en ByteDance hebben, is het zeer lastig om een positieve insteek te geven in het verhaal. Dus we gaan gewoon focussen op wat er gebeurt nu. ByteDance, het bedrijf achter TikTok, heeft een schikking voor $92 miljoen, wat dat uitkomt op €76 miljoen. In een ongeveer 20 rechtszaken met Amerikaanse TikTok-gebruikers. Die rechtszaken werden aangespannen omdat TikTok volgens de aanklagers zonder toestemming hun persoonsgegevens doorstuurde naar het buitenland, specifiek dan naar China. Moest die schikking goedgekeurd worden, want ze is nog niet goedgekeurd door de rechter, okay, dan gaat het hier over de grootste, of een van de grootste schikkingen in een privacy-rechtszaak ever.
Okay.
Wat toch wel een big deal is, zeker dan voor TikTok en voor ByteDance. Het probleem is hier dubbel, want je hebt aan de ene kant die data die wordt doorverstuurd naar China. Daar maakt men een probleem van. Aan de andere kant maakt men er ook zeer terecht een probleem van dat TikTok enorm veel persoonsgegevens verzamelen en verwerken, waar ze nooit een melding van maken in hun privacyverklaring. Het gaat hier over locatiegegevens, biometrische gegevens, allemaal zaken die verzameld worden, die voor een of andere reden gebruikt worden, verwerkt worden, verstuurd worden naar China. En niemand weet waarom. En daar heeft de rechter inderdaad terecht een probleem mee, de gebruikers van TikTok. TikTok zelf, de ByteDance, het bedrijf erachter, laat in een reactie weten dat zij het niet eens zijn met de beschuldigingen, of course. En het bedrijf ziet de schikking enkel als een beter alternatief dan slepende rechtszaken die jarenlang blijven duren.
Ja, dus
voor hun is het een beetje de cost of business. Ben eens benieuwd, Bart, denk je dat $92 miljoen voor ByteDance voldoende is om hun af te schrikken om dat niet meer te doen?
Ik denk niet dat het ze afschrikt. Ik denk wel dat het een mooi voorbeeldje is van om die kras op je ziel waar we het eerder over hebben. Van ja, mijn gegevens zijn doorgestuurd naar China en daar heb ik echt persoonlijk leed van ondervonden. Ik denk dat dat hier de lading wel dekt. We hebben het over 20 gebruikers. Dus dat is toch een goede 4 miljoen per gebruiker. Ik denk dat ze zich daar best wel in kunnen vinden.
Moet ik je wel in corrigeren, het gaat hier over 20 rechtszaken met Amerikaanse TikTok-gebruikers, niet over 20 gebruikers. Ik heb het totaal aantal gebruikers opgezocht die verbonden zijn, die in aanmerking komen voor een deel van die $92 miljoen. En dat zou neerkomen op ongeveer $1 per persoon.
Oh, Ja, dat is dan helaas minder natuurlijk.
Ze kunnen er nog net een ijsje mee gaan kopen en dat zit.
Nou ja, goed. Een beetje soul food om de kras op je ziel weg te werken. Dat kan natuurlijk ook werken. Nu, wat ik hier wel zie, want je ziet, kijk, ByteDance vindt het niet leuk. TikTok gaat het niet leuk vinden. Dit haalt de pers. En zo zie je dat Amerika, toch klassiek bekend om eigenlijk gewoon een groot gebrek aan overkoepelende privacywetgeving, toch door dit soort dingen, doordat zij daar meer die gewoonte hebben van schadevergoedingen, eigenlijk meer voor elkaar krijgt om bijvoorbeeld een TikTok meteen de wacht aan te zeggen. Waar we hier, we hebben berichten gezien van de Ierse Data Protection Authority die aankondigt van ja, ik ga binnenkort echt waar. Nu deze keer meen ik het echt, ga ik hele hoge boetes uitschrijven naar WhatsApp en Twitter en dat soort bedrijven wat ze al jaren aankondigen. En hier zie je dan dat het toch ook aanzienlijk sneller kan. En ik denk, opnieuw als we het hebben over een motivator, wat gaat TikTok nou bewegen om daar toch iets mee te doen, dat dit wellicht beter werkt. Aan de andere kant, ja, we zien ook hoe dat met Facebook zit. Je noemde net al de cost of business. Misschien dat dit gewoon even afgeschreven wordt de komende jaren kost. En ja, we gaan gewoon door. Dat kan natuurlijk ook.
Ja, naast die financiële schikking, mocht het worden goedgekeurd door de rechter, is het ook interessant om te vermelden dat TikTok dan ook bepaalde gegevens die ze nu verwerken zonder dat in een privacyverklaring staat, niet meer mogen verwerken. Dus bijvoorbeeld locatiegegevens en biometrische data die ze nu en masse verzamelen, dat zou ook niet meer mogen, als deel van die schikking.
Okay.
Dus interessant om te zien dat zelfs als de cost of business die $92 miljoen zou zijn, worden ze toch stevig op de vingers getikt en mogen ze eigenlijk bepaalde gegevens niet meer gaan verwerken. Full stop.
Ja, wat nog maar eens benadrukt, dat is een stukje effectiever. En dan zie je ook hoe het kan lopen op het moment dat je daar dus op die manier mee omgaat, zoals TikTok. En hebben we wellicht ook meteen de volgende al te pakken die ermee te maken gaat krijgen. Want er is nog zo'n app die de laatste tijd heel erg in het nieuws is met al hun, ja goed, het feit dat het een nieuwe app is natuurlijk, maar ook met de potentiële privacy issues die erachter zitten, namelijk Clubhouse. Ken je Clubhouse?
Ja, ik heb er helaas al veel te veel van gehoord de voorbije week.
Oh, toch. Ja, nou ja, goed. Voor degenen die het nog niet hebben gehoord, ik heb het zelf nog niet gebruikt, maar er inderdaad ook veel over gelezen. Het is dus een soort audio-only social media platform waar bepaalde influencers, mensen een soort kanaal, een room opengooien, waar dan dingen worden besproken en je daar in en uit kunt gaan. Het is op dit moment een app die invite-only is. Dat betekent je kunt lid worden als je door iemand anders uitgenodigd wordt. Vervolgens word je dan gevraagd om toch zelf ook even je hele adresboek te delen. Daar zit bijvoorbeeld een van de grote issues. Vooral, je gooit die gegevens uit je adresboek erin. Ja, wie zegt dat die mensen daarop zitten te wachten? En dat is ook mijn grote probleem. Ik merk, ik heb WhatsApp nog een keer noodgedwongen geïnstalleerd. Ik heb dan geweigerd om toegang te geven tot mijn adresboek. Toch weet iedereen meteen dat ik op WhatsApp zit. Waarom? Omdat er een simpele match gebeurt met al die adresboeken van mensen. Die zien mijn nummer en die krijgen een pop-upje van, hey, kijk, Bart is nu toch weer op WhatsApp. Zo werkt dat hier ook. Vervolgens zie je, als we de issues nog, degene die wat genoemd worden, overlopen, dat Clubhouse de informatie niet goed verstrekt, de privacyverklaring is niet duidelijk, dat de klassieke patronen worden gebruikt om mensen te overtuigen, de kleurbeïnvloeding en dingen zo makkelijk mogelijk maken om alles te delen in plaats van wat de GDPR bijvoorbeeld voor zou schrijven. De default moet zijn dat je niet alles deelt, tenzij iemand dat zelf doet. De analyse had ik van de Ministry of Privacy website. Die hebben daar een blogpost aangeweid waar ze daar eens helemaal doorheen gaan. Ik heb me eventjes op de samenvatting gebaseerd. Maar ja, goed, daar zie je toch weer, men sluit er daar ook mee af bij de Ministry of Privacy, dat voorzichtigheid is geboden. Uiteindelijk, als men dat zelf wilt gebruiken, ja, het is niet anders dan bij andere social media apps. Maar ja, je ziet dat hier de hype, het gebruik van persoonsgegevens vooruitsnelt en niet zozeer dat ze daar van tevoren goed over nagedacht hebben. Iets wat nog wel een aantal jaren gaat duren, denk ik, voordat apps die persoonsgegevens gebruiken meteen vanaf dag 1 die basisprincipes van data protection by design meteen toepassen in plaats van daardoor schade en schande wijs geworden naderhand mee te beginnen.
Ja, en het zal dan inderdaad moeten met zaken zoals boetes en schadeclaims en class action lawsuits, want zolang dat de opbrengsten die ze kunnen vergaren met het verzamelen van die data en het aanbieden van applicaties die heel gemakkelijk in gebruik zijn, maar verschrikkelijk zijn op vlak van privacy, dan blijft de beetje reputatieschade die ze leiden Dan is dat een cost of business, hè, samen met die boetes.
Ja, en wat dat betreft, ik ben helemaal geen fan van boetes. Ik zou liever zien dat we iedere keer een aflevering doen waarin we zeggen helemaal geen boetes uitgedeeld. Waarom? Omdat na al die vorige boetes voortaan iedere organisatie nadenkt, oh wacht even, we gaan hier een app lanceren, wij gaan persoonsgegevens gebruiken, we gaan iets anders doen met persoonsgegevens. Laten we hier en hier en hier eens even naar kijken. En dat er dus uiteindelijk een situatie ontstaat waarin de burger niet meer continu na moet denken, kan ik deze app wel gebruiken? Want we weten allemaal, dat is ook een beetje die privacy paradox of het feit dat mensen niet goed geïnformeerd zijn. Die keuze kun je niet uniform bij de burger neerleggen. Die moeten gewoon op kunnen vertrouwen. Ik hoef niet zelf continu privacy policies na te kijken en alles op te volgen. Ik mag erop gerust zijn dat als ik een app gebruik, dat die niet meer gaat doen met mijn gegevens dan wat ik redelijkerwijs mag verwachten. Dat is waar we naartoe willen.
Wat een utopie.
Ik ben ervan overtuigd dat we daar zeker uiteindelijk al komen. Het gaat gewoon wat langer duren dan we allemaal misschien bij de invoegen in werkingtreding van de GDPR gedacht hadden.
Ik bewonder je optimisme, Bart.
Ja, ja, diep van binnen is dat toch een optimist wat dat betreft. Ondanks dat we continu, zoals dan ook bij het volgende verhaaltje wat we van security.nl geplukt hebben, cameradienst voor kinderdagverblijven lekt data van 12.000 gebruikers. Kinderdagverblijven, meteen toch weer wat extra gevoelig. Een speciale cameradienst voor kinderdagverblijven, wat had jij hier achterhaald?
Dat is inderdaad een cameradienst voor kinderdagverblijven waar ouders, je raadt het nooit, een appje installeren. Of course. Een appje installeren, dan via die app, eigenlijk een soort CCTV-gewijs, hun kinderen kunnen monitoren in het kinderdagverblijf. Kwestie van als je het kinderdagverblijf niet meteen vertrouwt met je kind, kan je het alsnog van op afstand monitoren. Nu stel ik mij wel de vraag, als je een kinderdagverblijf niet vertrouwt met je kind en het gevoel hebt dat je kind moet monitoren in dat kinderdagverblijf, waarom geef je kind dan af aan het kinderdagverblijf in de eerste plek? Maar dat terzijde, wat was er gebeurd? 12.000 gebruikers hun gegevens, dus logins, e-mailadressen, wachtwoorden, gelekt. Dit is niet de eerste keer dat de cameradienst in het nieuws komt. Het lek waar misbruik van is gemaakt om, wel eerder de vulnerability waar misbruik van is gemaakt om die gegevens te lekken, zou al 6 jaar lang bekend zijn en is al meerdere malen door security researchers aangehaald, ook op security.nl in een artikel. Is ook gemeld aan het bedrijf zelf, maar het bedrijf zelf blijft altijd zeggen onze systemen en onze applicatie zijn veilig genoeg, er kan niks fout gaan. Tot nu, 12.000 gebruikers hun gegevens gelekt en de mogelijkheid om nu kindjes te gaan monitoren in kinderdagverblijven.
Prachtig. Goed, weer eentje laten we wel zijn. Als we dan hier ook eventjes, we proberen het volgende keer ook te doen. Hè, wat is nu de das beter die we hier aan kunnen koppelen? Hier iets wat je heel vaak ziet, en dat is op zich echt niet zo moeilijk om dat door te voeren, maar we horen heel vaak van een beveiligingsonderzoeker die ergens een lek meldt en daar wordt dan niks mee gedaan. En die e-mailadres stuurt een mailtje, het bedrijf steekt de kop in het zand, doet alsof het niet bestaat, is misschien bang voor slechte reputatie. Als we het nou hebben over iets wat ze wat dat betreft beter kunnen doen, sta daarvoor open. De meeste van dat soort security researchers zijn er niet op uit om jou af te persen, zijn er niet op uit om daar het nieuws mee te halen. Die hebben oprecht gewoon gezien van, hey, wacht eens even, dit zijn gevoelige gegevens, hier zit een fout in, ik ga dat melden, dan kunnen ze er iets mee doen. En dat is iets waar heel veel organisaties eigenlijk op een hele makkelijke manier, die ze ook nog eens niks hoeft te kosten, op hun website, op andere manieren kenbaar kunnen maken. Beste security onderzoekers, of wat mij betreft iedereen, vind jij een kwetsbaarheid in onze software? Zie jij iets wat niet hoort te kunnen? Meld het ons. En dan krijg je een mooi t-shirt. Of wellicht, voor de mensen die de betreffende podcast niet gehoord hebben. Mag soms ook iets meer zijn. Maar belangrijk, de mensen die ik ken die dat soort meldingen hebben gedaan, zitten dus niet te wachten op een gigantische beloning. Die willen gewoon erkenning van, god, dankjewel. En dan kan een t-shirt echt wel genoeg zijn. Dat is iets wat je heel makkelijk kunt doen. Een tip die ik toch graag aan ieder bedrijf wil meegeven. De mogelijkheid bieden om security lekken, fouten in je applicatie te melden. En dat makkelijk te maken en daar goed mee om te gaan, dat is beter.
Omdat we dan toch in die das beter richting aan het denken zijn, kan ik ook nog volgende tip meegeven. Als je communicatie krijgt van een beveiligingsonderzoeker die informatie meegeeft over een potentieel lek of een vulnerability, een zwakheid in je systeem die misbruikt kan worden, en je beslist om die op te lossen, om daarop in te gaan, dat is iets dat je perfect ook kan publiceren. Hè? Het feit dat je bent ingegaan op communicatie van een beveiligingsonderzoeker en dat je welwillend dat lek of hetgeen dat die persoon heeft gevonden, dat je dat hebt gedicht, Dat is een prachtige manier om vertrouwen naar uw gebruiker, naar de consument toe te winnen. Durven zeggen, hé, we zijn niet perfect, we maken fouten, maar de fouten die ontdekt worden, die accepteren we. Sterker nog, we verbeteren ze zelfs en we zorgen ervoor dat het niet meer gebeurt de volgende keer.
Ja,
dat is een heel mooie manier om een beetje aan marketing te doen.
Gebruik een foutje of iets wat per ongeluk verkeerd is gelopen, gebruik het als een marketingstunt om het nieuws te halen met hoe goed je het voor elkaar hebt. Inderdaad.
Ja, hoe groot de fout ook is, kijk maar naar de Universiteit van Maastricht. Die hebben zelfs onlangs nog een prijs gewonnen omdat zij een ransomware aanval zodanig goed hebben aangepakt en daar eigenlijk heel publiek over zijn geweest.
Ja, absoluut. Nee, inderdaad. Even zien, wat hadden we nog? Iets wat ik een hele interessante vond. Na de aanslagen in België op Zaventem, terreuraanslagen in Brussel, heeft men vanuit de Belgische veiligheidsdiensten, het ADIV, ADIF, proberen te investeren in een zoekrobot. Google voldeed toch niet aan de vereisten van staatsveiligheid en men dacht, we moeten daar eens iets beters gaan doen, hè, of de ADIV. Waar kwam men op uit? Een bedrijf waar ik moet toegeven, ik nog nooit van gehoord heb, BAVAC Beveiligingsgroep BV, een Nederlands bedrijf, werken iets meer dan 50 mensen, leerde een snelle LinkedIn-opzoeking mij. Die hebben een aanbesteding gewonnen van 23 miljoen euro. 23 miljoen euro destijds om een zoekrobot op te zetten die de inlichtingendienst, de militaire inlichtingendienst, toelieten om social media, andere websites en dergelijke, om die te monitoren en om daar bepaalde signalen te krijgen van mogelijke extremistische insteek, mogelijke aanslagen en op die manier dus dat soort dingen te voorkomen. De insteek vind ik heel goed. Het bedrag, daar sla ik stijl van achterover. Ik heb toch best wel wat in mijn werk als DPO bij softwarebedrijfjes rondgelopen. En voor 23 miljoen euro zijn er heel wat startups op te zetten die hele mooie software maken. Dus je zou denken, dat moet kunnen. Is niet gelukt. Men heeft dat een tijdje geprobeerd. Uiteindelijk heeft men de stekker eruit gezet. De zoekrobot voldeed niet aan de verwachtingen. Midden februari is het project dus stopgezet. De topman van de ADIV, dat is een zekere meneer Philippe Bouquet, geeft aan dat ze het toch hebben over een verlies van 16 miljoen euro. Ja, dat vind ik best wel jammer als ik dat hoor.
Ah, mijn Vlaams belastingsgeld, waar gaat het allemaal naartoe? Ik heb het bedrijf eens opgezocht, want ik heb er ook nog nooit van gehoord. Dat is de allereerste keer dat ik die naam hoorde vallen. Volgens de website van BAVAC Security Group zelf zijn zij gespecialiseerd in het beveiligen van infrastructuur, fysieke infrastructuur, het voorzien van camerasystemen, en scanning en detectie, barelen en dergelijke. Dus vooral echt
ik zag het ook.
Physical stuff. Dus het is zeer bizar dat dan zo'n bedrijf er net wordt uitgekozen, want ik kan me inbeelden dat voor zo'n bedrag er een hele hoop bedrijven opspringen om zo'n zoekrobot te gaan maken, dat net dat bedrijf eruit komt. Een bedrijf dat eigenlijk geen proven track record heeft in het maken van zoekrobots en het opsporen van ja, menselijke trekjes en het opsporen van politieke affiliaties via sociale media.
Ja, nee, dat is inderdaad
bizar.
Ik kijk opnieuw, ik heb startups gezien die met heel weinig middelen hele mooie software kunnen maken. Dus de omvang van het bedrijf wil niet per se iets zeggen. Maar ik heb ook de website bekeken. Ik denk als jij 23 miljoen euro toegewezen krijgt om een zoekrobot te maken, ja, dan neem ik aan dat jij toch wel ergens op je website enige affiniteit met softwareontwikkeling terug zult laten komen. Kon ik ook niet zien, inderdaad, vooral fysieke beveiliging, camerasystemen, scansystemen voor bagage, dat soort dingen. Dus nee, heel apart en verstevigt natuurlijk dat stereotype van ja, de overheid en grote IT-projecten. Dit is er wel eens zo eentje, want dat zie je natuurlijk heel vaak voorbij komen. Hier zou ik heel graag eens willen weten, hoe is dit nu precies gelopen? Wat zat er in die aanbesteding? Wat heeft BAVAC dan gezegd dat zij dat project hebben binnengehaald? Waarom duurt het dan een hele tijd, een paar jaar, voordat je door hebt, dit wordt echt niks en wordt de stekker eruit gehaald als je al 16 miljoen euro kwijt bent? Heel veel vragen. Hoe dan ook, want dat is hetgene waarom ik hem zeker interessant vind. Dit gaat natuurlijk niet alleen om een IT-faal. De tool die men wilde gebruiken, ik zou vooral benieuwd zijn, wat moest die allemaal gaan doen? Want ja, goed, ik neem dan toch aan dat een simpele zoekrobot die in plaats van, ja, zoals Google dat doet, websites afscreent, social media afspeurt. Ja, daar zijn al heel veel tools die dat doen. Hè. Je kunt als een beetje een Coolblue, om maar iets te noemen, die doen niet anders dan social media monitoren. Zodra iemand ergens op Twitter of Facebook het woord Coolblue gebruikt en daar hangt een negatieve klank aan, dan springt daar meteen een social media werker van Coolblue bovenop om dat in de kiem te smoren. It's been done. Dus je zou ook hierbij denken, Moet toch anders kunnen. Maar goed, de achtergrond weten we natuurlijk niet. Maar ik vond hem interessant om mee te geven. De manier hoe men dus dat soort publieke bronnen wilt gaan gebruiken. Daar zie ik heel veel nuttige dingen die je daaruit zou kunnen halen. Maar dat we dus ook kennelijk nog wel een weg te gaan hebben om dat een beetje efficiënt te kunnen gaan doen.
Helaas, maar volgende keer beter, niet waar?
Absoluut, want een volgende keer zal er zeker zijn. Als ik even verder kijk wat wij nog op het lijstje hadden staan. Wij hebben een artikeltje van Vox.com. Waar men relatief groots uitpakt met iets wat volgens mij al wel aardig geweten was. Ik wou hem ook gewoon even de revue laten passeren, omdat er dus nu wat extra aandacht voor is. Niet omdat ik denk dat het echt nieuw is. Daar is aan het licht gekomen, of haalt men toch naar boven, dat de inlichtingendiensten massaal data inkopen. Je hebt aan de ene kant dat men dat zelf probeert met bijvoorbeeld IT-projecten van 23 miljoen euro te verzamelen. Maar je kunt het ook voor 23 miljoen euro gaan inkopen. En dan koop je bij al die marketingbureaus, al die tracking tools die in de app zitten, die op onze telefoon zitten, koopt men daar dus data aan. Nou, dat is iets wat nu naar buiten is gekomen, waar men toch lijkt te insinueren dat dat iets is wat inlichtingendiensten niet horen te doen, dat die data niet op die manier aan mogen kopen. Ja, data, je kunt je dat voorstellen van apps, locatiegegevens, welke telefoontjes je hebt gedaan, welke berichten je hebt gestuurd, allerlei gegevens die men uit de apps haalt, die dan worden doorgestuurd en die dus, ze noemen dat dan data laundering, die worden op de grote hoop gegooid en worden dan vervolgens als pakketjes verkocht en dus kennelijk ook aan inlichtingendiensten die daar dan hun voordeel mee willen doen. Interessant, vooral ook omdat men dus toch gelijk aan te geven dat dat een iets is wat men niet wilt, omdat dat ja, het probleem wat daar natuurlijk in zit is dat die diensten op die manier aan data komen die ze misschien via andere middelen niet hadden mogen verzamelen, omdat ze daar geen toestemming van een onderzoeksrechter of een magistraat, zoals dan bij ons zou zijn, in Amerika wellicht toch ook nog steeds een rechter die zoiets zou moeten goedkeuren, dat ze dus op een andere manier toch aan die data komen, waar je normaal gezien een huiszoekingsbevel voor zou moeten hebben. Dus interessant dat dat plaatsvindt, iets wat ik nog niet voorbij heb zien komen, dat men dat in Europa ook op die manier doet. Maar ja, wat nog maar eens aangeeft, hè, dat, hoe dun die grens is tussen, we hebben een leuk appje op een telefoon waar we allerlei leuke dingen mee kunnen doen, en hoe diezelfde op het oog onschuldige gegevens in andere situaties weer misbruikt kunnen worden of tegen ons ingezet worden. Iets wat daar wellicht een beetje op aansluit is een kleine update rond de GGD. We herinneren nog de organisatie in Nederland die heel wat van de gegevens die ze verzameld hadden bij vaccinatiecampagnes en contact tracing, die te maken hadden gehad met een datalek. Je hebt daar nog een klein stukje opvolging rond, Tim, van security.nl.
Het was de voorbije weken inderdaad redelijk stil rond de GGD-lekken die er zijn gebeurd, maar toch leuk om te zien dat er nu toch nog iets naar boven komt in GGD-land dat interessant is om mee te pikken. Namelijk dat honderden mensen na het datalek bij GGD nu een request hebben ingestuurd om hun gegevens te laten verwijderen. Dus dat is toch, ik vind het toch altijd leuk om op een positieve noot af te sluiten en te kunnen zeggen, kijk, dat is fijn dat zelfs na zo'n gigantisch datalek er toch een heleboel mensen zijn die beseffen welke rechten ze hebben en dat ze die rechten ook kunnen uitoefenen. En dat ze hun gegevens, als ze het vertrouwen kwijt zijn in GGD, wat ik volledig snap, dat ze die gegevens ook laten verwijderen. Nu, GGD gaat daar niet zo tactvol mee om. GGD stuurt namelijk dan een brief uit naar die mensen of een e-mail als je een request for removal hebt ingevoerd. En drukt daar eigenlijk redelijk bot en redelijk to the point uit dat als je beslist om je gegevens te laten verwijderen bij de GGD, wat in sommige gevallen mogelijk is en in andere niet, omdat er een wettelijke verplichting is om die gegevens bij te houden, iets wat dat ook perfect normaal is, dan kan dat gevolgen hebben voor je vaccinering. Er zijn 1001 manieren om dat te communiceren naar de betrokkenen, naar mensen die zo'n request aanvragen. De manier hoe de GGD het doet, is in mijn ogen iets te bot. Ze zeggen simpelweg, oké, je hebt het recht om je gegevens te verwijderen, maar dat heeft gevolgen voor je vaccinatie. En dat gaat iets te kort door de bocht. Je hebt een heleboel informatie dat erachter zit, een heleboel context, je hebt wettelijke termijnen, je bent verplicht om die gegevens bij te houden als GGD, als die organisatie. Dat kan je ook meegeven naar de betrokkenen doen als er zo'n request wordt ingestuurd. En dat is deze keer niet gebeurd.
Ja, waar je toch weer ziet, om die anders wat samen te vatten, wat er eigenlijk op neerkomt. En iets wat je als organisatie ook relatief makkelijker beter kunt doen, is op het moment dat je die communicatie binnenkrijgt, mensen die hun rechten willen uitoefenen. Ook mijn ervaring, als ik als DPO betrokken word bij dat soort verzoeken die binnenkomen, daar zit vaak een bepaalde frustratie achter. En die kun je beter beantwoorden, je kunt die brieven beter goed behandelen, daar netjes op antwoorden, daar vooral ook vlot communiceren en inderdaad niet op deze manier daar toch, ook al zegt men dan, ja, zo bedoelen we dat niet, maar ja, we willen gewoon even aangeven wat de gevolgen kunnen zijn. Ja, dat klinkt een beetje als passief-agressief en dat is natuurlijk compleet te voorkomen. Dus...
Absoluut, je geeft mensen het gevoel dat je nu, het feit dat zij al dan niet gevaccineerd worden, dat hun vaccinatie in de problemen komt, wat dat toch wel een redelijk big deal is met de hele pandemie. Je geeft mensen nu het gevoel dat dat een beetje gebruikt wordt als drukmiddel, wat dat het laatste is dat je wilt doen. Als organisatie die net een gigantisch datalek heeft meegemaakt en nu meer serieuze reputaties gaat.
Nee, inderdaad.
Dus opnieuw iets wat we vaak zeggen, wees helder in je communicatie en wees gewoon eerlijk.
Absoluut, en dat kan op zich met relatief simpele middelen zoals op die manier open communiceren kun je denk ik een hele hoop bereiken en ook frustraties vermijden. Iets anders wat dan zeker, wat daar misschien wat bij aansluit, wat men ook vanuit de GGD wel eens gezegd zou hebben, maar wat nu dus ook in de standaard vermeld stond. Dirk de Wolf, dat is de administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid. Onder andere dus ook, zoals de naam insinueert, betrokken bij alles wat met vaccinatie en contact tracing te maken heeft. Grote kop in de standaard, privacy-wetgeving verhindert snelle en effectieve vaccinatiecampagne. Als je dat artikel dan leest, dan haal ik daar toch een iets andere toon uit. De administrateur-generaal geeft dan aan van, ja kijk, de parlementen moeten zich toch eens goed gaan buigen over die wetgeving. Want een hele tijd komen we in botsing met voorgoede en snelle contactopsporing. Wat die eigenlijk zegt, wat ik daar tenminste uithaal, is niet zozeer privacy-wetgeving zit ons dwars. Want dat is wat je heel vaak hoort, maar waar hier ook weer de logica op zich heel simpel is. Die privacywetgeving zit jou niet dwars, maar die privacywetgeving zegt wel, voordat je allerlei gegevens gaat rondstrooien, zorg dat er een goede wettelijke basis is. Zorg dat je goed hebt gekaderd hoe en wanneer en waarom je dat wilt doen. En dat is wat hier ook aangegeven wordt dat er ontbreekt. Daarom denk ik ook de verwijzing naar de parlementen. Zorg dat die wetgeving er komt, zorg dat dat duidelijke kader er is, want dan biedt die privacywetgeving ook zeker alle middelen om bijvoorbeeld zo'n pandemie, zo'n epidemie te gaan bestrijden. Daar zit het struikelblok om niet, eerder bij het uitblijven van de noodzakelijke wetgeving, maar dat is wel de volgorde die je wilt. We kunnen best zeggen we hebben allerlei gegevens nodig, maar dan moeten we toch nog steeds ook in deze context gaan bepalen hoe gaan we dat doen, hoe kan het op een veilige manier, welke gegevens hebben we daarvoor nodig. Dat gieten we in een wet waar ook het parlement de mogelijkheid heeft gekregen om er naar te kijken en daarover mee te denken en dan gaan we dat doen. Dat het hele proces een stukje overheid met zich meebrengt, dat klopt, maar ik denk dat dat nu eenmaal is wat erbij komt kijken. Als je een rechtsstaat bent, als je een democratische rechtsstaat bent, ja, dan moet je dat soort principes ook wel blijven toepassen en niet die meteen overboord gooien als het even niet uitkomt.
Ja, het is een beetje een botte titel, hè. Privacywetgeving verhindert. Dat zijn woorden die je liever niet gebruikt, omdat dat meteen een slechte naklank geeft bij veel mensen.
Vaak ook omdat het bijna nooit klopt. Iedere keer als je zo'n artikeltje ziet met dit of dat, wat heel logisch is, mag niet van de privacywetgeving, dan weet je vaak al, daar zal wel weer iets anders achter zitten.
Ja, het is een kwestie van een perspectief. Hè. Je kan inderdaad op twee manieren kijken naar die privacywetgeving. Je kan het zien als een gigantisch obstakel, hè, want voorheen kon je dat dan wel allemaal doen en nu ineens niet. En waarom mag dat nu allemaal niet meer? Of je kan dat zien als iets waar je rekening mee moet houden, dat je meeneemt en dat een hele goede reden heeft waarom dat bestaat.
Absoluut. En de oorzaak ook juist duiden. Die privacywetgeving verbiedt heel weinig. Je geeft dan een kader en binnen dat kader moet je gewoon zorgen dat je de zaak op orde hebt. Wat niet wegneemt dat ik wel hoop dat men daar in de context van een pandemie nu lessen uit gaat trekken en zorgen dat we dat in ieder geval nu wel goed op orde krijgen. Goed, dat is iets waar onze autoriteiten, ik kan het soms niet laten om daar eventjes een bruggetje van te maken, een rol in te spelen hebben. En we hebben weer een mooi overzichtje van wat dingen die de autoriteiten gedaan hebben. You will respect my authority. Ik pak er als eerst even bij, ook weer om toch af en toe nog een beetje die positieve noot erin te brengen. Autoriteiten wordt vaak verweten dat ze niet met duidelijke guidance komen, dat er niet genoeg richtlijnen zijn, dat het allemaal te vaag is. Iets waar ik nu een lijstje van heb gevonden met meerdere bronnen waar men informatie kan halen is als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens van kinderen. Zeker ook in een online context. Hoe moet je de informatie weergeven? Op welke manier mag je die gegevens gebruiken? Wat kun je daar wel of niet mee doen? Er zijn meerdere bronnen en we nemen ze allemaal op in de show notes. We gaan die niet allemaal bespreken. Maar de ICO, goed, weliswaar niet meer onderdeel van de Europese Unie nu. Geen Europese autoriteit meer, maar dat maakt hun guidance hier niet minder waardevol. Komt met de Age Appropriate Design Code, die ook in de UK vanaf 2 september 2021 verplicht is. Dus richt je op kinderen, moet je aan die gedragscode houden. Waar zij een heleboel elementen overlopen op hoe je om moet gaan op het moment dat je je richt op kinderen. De Ierse Data Protection Authority heeft dat ook gedaan, heeft ook een guide gepubliceerd waarin zij ja, ook weer heel puntsgewijs ingaan op een aantal aspecten waar ze wat uitdiepen dat dingen zoals profiling niet plaats kunnen vinden, dat je een DPA moet uitvoeren, in hoeverre je extra maatregelen moet toepassen om die leeftijd te verifiëren, wat er van jou verwacht mag worden. Dus waar ze echt wel proberen om het zo concreet mogelijk te doen. Idem voor de Council of Europe, die dat soort guidance heeft gemaakt. Dus opnieuw, we stoppen ze gewoon in de show notes. Een mooi voorbeeldje van, denk ik, waar men echt wel probeert om die guidance te geven. Voor iets wat nu net ja, makkelijker gezegd dan gedaan is. Dus zeker iets om naar te kijken, mocht je ook gaan richten of te maken krijgen in je werk met verwerking van persoonsgegevens van kinderen. In de autoriteiten kunnen we natuurlijk boetes niet ontlopen. De Spaanse autoriteit, toch ondertussen volgens mij iedere week terugkerend met een nieuwe boete.
Is toch een echte huisfavoriet geworden hè, hier,
absoluut.
De Spaanse autoriteit.
Ja, die zijn goed bezig. We hebben het nu over een boete, dat zou als ik me niet vergis een hoogste tot nu zijn. Caixabank, of ja, hoe ik het ook moet uitspreken, mijn excuses, heeft een boete van 6 miljoen euro gekregen, op te delen in twee onderdelen. Ten eerste het onrechtmatig verwerken van de gegevens, waar er 4 miljoen voor werd toebedeeld. En het niet verstrekken van voldoende informatie. De klassieker is een beetje de manier waarop zij toestemming verzamelden, klopte niet. Die toestemming had niet de klassieke onderdelen waar je aan moet voldoen. Dat die volledig vrijwillig moet zijn, dat die specifiek moet zijn. Goed, de klassieke onderdelen waar toestemming aan moet voldoen. Een ander onderdeeltje ging dan weer over wat ze deden onder de verwerkingsgrond gerechtvaardigd belang. Dat ook dat de toets van de, zoals het dan zo mooi heet, legitimate interest assessment niet kon doorstaan. Uiteindelijk dus de klassieke onderdelen die je vaak terug ziet komen bij dit soort boetes. Maar wat hier interessant aan is, dat is wat de AIPD dus ook concludeerde. Waarom ze een boete van die hoogte opleggen, is dat zij een aantal verzwarende omstandigheden zagen. Onder andere de aard van de inbreuk die plaatsvond, de zwaarte ervan, hoe ver ze daarin gegaan waren en hoe lang die al aan de gang was. De manier hoe eigenlijk op de wijze waarop deze inbreuk plaatsvond, dat daar een bepaalde nonchalance achter zat, hoe weinig men er eigenlijk mee bezig was. En goed, wat men dan hier ook weer aangeeft, de context van de organisatie. Een bank die per definitie als core business heeft met heel veel gegevens omgaan. En dus dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat ze uiteindelijk hun hoogste boete tot nu toe, 6 miljoen euro, hebben opgelegd.
Ja. Toch wel mooi om te zien dat het de Spaanse autoriteit, wat dat, ik moet het toegeven, dat is mijn favoriet geworden sinds dat we met deze podcast zijn begonnen.
Okay, okay.
Omdat die echt elke week boete na boete eruit knallen. En geen kleintjes ook, het gaat hier over een boete van was het 6 miljoen in totaal.
Het kan tellen, hè. Op het lijstje staat het mooi. Goed, het is een bank natuurlijk. Ik denk niet dat dit hun bottomline heel hard zou raken, maar absoluut. Opnieuw, ik ben aan de ene kant nooit fan geweest van boetes, omdat ik vind dat er andere redenen moeten zijn waarom je in orde wilt zijn met basisrechten zoals privacy. Neemt niet weg, het werkt. Een andere die ze hebben uitgedeeld, ook weer vanuit de Spaanse autoriteit, 5000 euro, aanzienlijk bescheidener. Maar wat deze interessant maakte, is dat dit ging over een consultancybedrijf wat zich specialiseert in gegevensbescherming, in privacy. Die in dit geval artikel 13, namelijk de informatie die je moet verschaffen, de privacy policy, op hun website niet goed hadden. Het argument dat de consultancyfirma aanhaalde van ja, maar dat formulier werkte toch niet meer, dus mensen konden geen gegevens verspreiden, hebben ze van tafel gegooid, want er stond ook een e-mailadres op waar je mailtjes heen kon sturen, dus je had nog steeds die informatie moeten verschaffen. En ja, vooral natuurlijk saillant, een consultancybedrijf rond privacy, hè, waarbij vond ik apart, de AIPD nog benadrukte dat een van de dingen die ook meetelde is de agressieve manier hoe ze hun data protection consultancy in de markt zetten. Hè, dat ze met het logo van de AIPD reclame maakten. Dat uiteraard zeiden ze niet dat ze zelf de AIPD waren, maar dat ze toch de indruk probeerden te wekken dat ze samenwerkten met de AIPD.
Ja, een soort stamp of approval. Ja,
inderdaad.
Ja, ja. Dat is boeken toe, hè, als je zo'n boete krijgt als organisatie die zich bezighoudt met gegevensbescherming.
Ja, je mag het hopen. Maar voor de goede orde, boeken toe niet, omdat de boete zo hoog is, want het gaat om 5000 euro. Vooral boeken toe, omdat ja, je bent dan een data protection consultancy bedrijf, privacy consultancy, en je krijgt zelf een boete. En ook niet voor de meest complexe overtredingen, maar gewoon je eigen website niet op orde hebben. Toch iets wat te voorkomen is. Dan wat ander nieuws vanuit Duitsland, ook weer een autoriteit. Zoals we weten, in Duitsland is dat per deelstaat. Hier gaat het om de Berlijnse autoriteit. Die hadden aan de ene kant het nieuws gehaald met een fantastische boete van 14,5 miljoen euro. Naar een woningbouwcorporatie, een sociale huisvesting, haal ik uit de naam Deutsche Wohnen SE. Die hadden namelijk een heel archiefsysteem opgezet waarin zij jarenlang, veel langer dan nodig, allerlei gegevens bewaarden van de huurders of van potentiële huurders, met daar dus uiteraard financiële gegevens, allerlei andere gevoelige gegevens die men daarbij houdt. Het systeem bood zelfs niet de mogelijkheid om gegevens te wissen. Dus goed, daar heeft men naar gekeken. Uiteindelijk toch een hele serieuze boete voor opgelegd. Waarom haal ik hem er nu nog eens bij? Is omdat op 24 februari een regionaal hof in Berlijn die boete volledig heeft ongeldig heeft verklaard. De details waarom precies heb ik nog niet gezien, maar wat ik ervan meekreeg had het vooral te maken met dat de boete weer niet voldoende geargumenteerd was. Op basis van welke criteria werd de boete opgelegd? Iets dat we al vaker hebben gezien. Als boetes worden teruggedraaid of ongeldig worden verklaard, dat vaak niet is omdat in de basis de overtreding niet plaatsvond, maar vooral omdat de manier hoe die boete is opgelegd, dat er bepaalde administratieve vereisten niet in orde waren. Dat zie je vaak terugkomen. Goed, dan wilde ik afsluiten met de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit, de Garante. Die heeft een boete opgelegd omdat een organisatie, in dit geval een ziekenhuis, dit ziekenhuis een overheidsinstelling, gebruik maakte van de vingerafdrukken om zijn personeel te identificeren. Men haalde dingen aan zoals van ja, we hebben een gerechtvaardigd belang. Onze HR organiseren, tijdsregistreren is al zo moeilijk dat we dat wel nodig hebben om wat efficiënt te kunnen doen. Is allemaal van tafel geveegd. Ook het argument wat even nog kennelijk voorbij kwam van ja, is dan toestemming van de werknemers niet mogelijk? Werd ook meteen gezegd dat in deze context niet kon. Boete van 30.000 euro. Eentje die we vaker voorbij zien komen. En dus zeker als je als organisatie, want dat zien we ook steeds meer, gebruik gaat maken van vingerafdrukken om toegangsbeveiliging of tijdsregistratie te doen. Ik vind zelf niet dat het onmogelijk is. Maar wat hier dan heel belangrijk wordt, is de manier waarop je het onderbouwt en waarop je kunt uitleggen waarom het dan een proportionele maatregel is in de context van wie je bent als organisatie. En dat kon deze niet doen. En zo liepen we weer tegen een boete van 30.000 euro aan voor een organisatie. Dan zijn we er voor deze keer weer doorheen. We hebben weer een hoop de revue laten passeren. Ik verwacht dat we volgende week weer hetzelfde hebben. Tim, jij bent weer bedankt voor je tijd.
My pleasure, Bart. Ik kijk al uit naar de volgende.
En voor onze luisteraars, tot volgende week.